Goedemorgen, gemeente Levensboom. Wauw, het is weer een voorrecht om het woord te mogen brengen, te mogen delen, samen te genieten van het brood des levens. Het is een poos geleden dat we elkaar hebben gezien. Maar ik bid dat het jullie wel gaat en dat God jullie in alle delen van jullie leven voorziet, beschermt, in kennis aanvult en versterkt waar het leven jullie uitdaagt. Vandaag gaan we het hebben over onze houding in een corrupte wereld. We gaan vandaag lezen uit 2 Korinthe 10 en een stukje in 11. Daarna leg ik korte context uit, benadruk je 2 punten die ik verder uiteenzet in de preek, waarna ik eindig met een bemoediging en een soort van actieplan om Gods woord toe te passen. Maar laten we eerst in gebed gaan. Wij mogen vrijkomen voor uw troon, o Heer, om te vragen voor wijsheid. In deze postmoderne dagen hebben we dat zeker nodig. Laat daarom uw woord onze harten bereiken en uw woord onze genade geven van het verstaan en begrijpen. Help ons te zien hoe u de dingen ziet. Gedenk niet de dingen die we fout doen, maar veel eer de uitdagingen van deze tijden ons leren te overwinnen. En schenk ons de zalving en voorbereiding die nodig is om u tot zegen te zijn en onze naasten. Laat daarom het woord ons hart bereiken. Niet ik die spreek, maar u door mij heen. Voed ons, Heer. Dank je voor in Jezus' naam. Amen. Oké, we gaan lezen in 2 Korinthe 10, vers 11. Ik zet het in beeld, zodat jullie dat ook gewoon op deze manier mee kunnen lezen. Twee Korinthe 10, vers 1 tot en met 18 en 11, een stukje van 11, 1. Ik zal beginnen met een stukje context. Dit is een emotionele brief, maar Paulus geeft een wijze les hier, die wij nu in onze dagen ook goed kunnen gebruiken. De richting die Paulus hier geeft in zijn brieven is ook van belang in onze tijdsperiode. Het helpt ons in onze zoektocht naar hoe we ons moeten verhouden naar anderen en in situaties met de mentaliteit van Christus. En wij gaan ons daarom richten op de emotie in deze brief. En waar de emotie vandaan komt. Waar Paulus op wordt geconfronteerd en wat voor tools hij ons hier geeft. Om toe te passen als wij door iets soortgelijks gaan. Paulus verbleef 18 maanden in Korinthe. Al daar had hij mensen tot één keer gebracht om tot geloof te komen. En hij was vertrokken en zou weer terugkeren. En hij ging richting Macedonië en daar waren sommigen niet zo blij mee, maar hij zou via Efeze weer blijven overwinteren in Korinthe. Nadat hij vertrokken was, stonden er christenen op in Korinthe die geen goede intenties hadden. Paulus begon brieven te schrijven om te begrijpen wat er gaande was, maar ook om te bemoedigen. Paulus werd door hen bekritiseerd en uitgedaagd. Paulus bleek volgens hen de verkeerde motieven te hebben. De valse apostelen, zoals Paulus hen noemde, probeerden Paulus in diskrediet te brengen en mensen weg te trekken van Paulus. Wat mij verbaast hier is dat Paulus even worstelde met de aanpak. En dat merk je omdat hij verandert van toon in deze brief. Enerzijds verdedigend, begrijpelijk, anderzijds waarschuwend. Het was ook een gevoelig onderwerp omdat het hem als persoon raakte, maar hij ging er nederig mee om. Hij werd uitgedaagd op 2 punten die ik hierin wil aanhalen. En dat is 1, dat hij in het vlees zou lopen en 2, dat hij niet sterk genoeg zou zijn in persoon alleen via brief op afstand. Paulus worstelt even met hoe hij hierop zou reageren. Hij geeft aan dat hij niet tegen mensen vecht, maar dat dit een geestelijke strijd is. Hij geeft de eerste tool mee. Elk argument die in je opkomt en tegen de mentaliteit of werkwijze van Christus ingaat, moet je neerhalen, benoemt hij in vers 5. En dat we dit moeten aanpakken op de wijze dat Christus heeft gedaan. Hij verdedigt zich en zegt dat hij niet anders is in levende lijven dan hoe hij onderwijst via zijn brieven. En waar ik het over wil hebben is hoe wij staan in de wereld. Hoe kunnen wij het beste staan in deze maatschappij met zo'n corrupte denkwijze waarin ook wij in discrediet worden gebracht. De wereld komt met zoveel argumenten om christenen in discrediet te brengen. Maar wat doet de kerk? Waarom zijn wij zo stil? Doordat wij niets doen, laten we dingen gisten. En immoraliteit en antisocialiteit mag geen ruimte krijgen om te groeien. De oorsprong van het in discrediet brengen zien wij terug bij het gebeuren in het Hof van Eden. De slang probeert God in discrediet te brengen. En doordat Eva en Adam reageren op de woorden van de slang, is er nu een wereldwijd probleem ontstaan. Paulus werd bekritiseerd op zijn geloofwaardigheid. Paulus was ook niet in staat op dat moment om terug te reageren, omdat dit allemaal achter zijn rug gebeurde. En het kwam hem wel te oren en hij heeft het goed afgehandeld. In het proces echter geeft hij ons de tools hoe wij hiermee moeten omgaan. Hij confronteert ze met, ik ga jullie niet vermanen per brief, maar kom zelf confronteren. Laat deze negatieve reacties je niet beïnvloeden, maar haal ze neer in je gedachten, zegt hij dan tegen de andere Korintiërs. Geef de argumenten geen ruimte om tot bloei te komen. Ontkracht ze door de mentaliteit van Christus. Dit is een krachtige tool. Het wordt denk ik ook groots onderschat binnen christelijke sferen. Het klinkt simpel, maar het maakt een groot verschil. Het neerhalen van valse gedachten, van vervelende gedachten, van verkeerde gedachten. Van gedachten die je doel laten missen. Gedachten die je iets anders vertellen dan de liefde van God. En hoe bereiden wij onze kinderen voor op situaties in de wereld? Je kan je kind beschermen door hem of haar zoveel mogelijk weg te houden van situaties. Maar vroeg of laat worden ze ermee geconfronteerd. Als jij er niet bent om ze te beschermen, wat dan? Geef ze toch tools mee. Er is zoveel om ons heen dat invloed heeft op ons denken en wat je maakt. Je wordt zo snel een product van de maatschappij. Maar hoe leren we hen hoe zij liefde, vriendschap, seksualiteit, oorlog, rechtvaardigheid, vergeving moeten zien? Hoe leren wij hen, onze kinderen, hoe de wereld om ons heen het interpreteert? Ze worden ermee geconfronteerd. En misschien waar de wereld argumenten heeft waar we niet 1, 2, 3 een antwoord op hebben. Als wij onszelf niet informeren bij God, komt er een antwoord elders vandaan. Die dan door hun argumenten onderuit gehaald kan worden omdat het uit dezelfde bron komt. Als wij niet met de waarheid komen, wie dan wel? Een illustratie. Ik had een hulpvraag gekregen van een dame van rond de 19 jaar. Ze werd gemanipuleerd door een jongen vanwege een filmpje die zij had gepost op social media waarin zij zichzelf blootgaf. De jongen had het filmpje ergens gevonden, had er screenshots van gemaakt en haar gevonden en online. En hij manipuleerde haar met het delen van de beelden aan haar familie en vrienden als zij niet meer liet zien. Ze was bang en raakte depressief en wilde het doen. En geloof me, ik weet niet wat hij nog meer had willen zien, want ik heb ze gezien wat ze had gestuurd. En ik ben de zaak gaan onderzoeken en heb deze jongeman online gevonden. Een juridische brief opgesteld en naar hem gestuurd en hem laten weten, hé, je bent in beeld. De brief bestond uit juridische argumenten waar hij zich schuldig aan bevond en een waarschuwing. Dat hij, als hij deze manipulatie niet eindigde, er een aangifte zou volgen en wij hem voor de rechter zouden slepen. We hebben nooit meer iets van hem gehoord. Ik ben het gesprek met haar aangegaan over wat zij had gedaan. Maar veel eer over haar als persoon en de waarde die ze heeft. Dus ik deelde deze gebeurtenis op social media om andere jonge dames te waarschuwen van doe dat nou niet. En mogelijke daders aan te tonen dat het strafbaar was wat ze deden. Ik kreeg een argument van iemand die landelijk veel aanzien heeft, toevallig ook kennis van mij. Hij zei, Brian, het is niet strafbaar, het doordelen wel. Maar meiden mogen dit doen, het is normaal dat het gebeurt. Normaal. Dat choqueerde mij. Het probleem voor mij lag hem in, zij mogen dit gewoon doen. Het wordt als normaal gezien. Wat leert de wereld onze jeugd? Een kritisch punt is wel, is het de daad dat de aanpak verdient of is het de reden waarom dit gebeurt? Gaat beide kanten op. En wat de aanleiding heeft gegeven. De ruimte die immoraliteit krijgt is verbazingwekkend. Ja, ik weet dat onder jongeren de uitdaging er is en dat het gebeurt achter de rug van ouders om. Ik ben omringd door jongeren en ouders denken, nee, mijn kind doet zoiets niet, maar het gebeurt. Maar de gevolgen kunnen zij niet overzien, want er is toch niks mis mee? En dat krijgen ze dus aangeleerd. Terwijl je je eigen geloofwaardigheid aantast, omdat de motivatie verkeerd is. Het is corrupt. Aandacht, geliefd willen worden, is vaak de motivatie. Dit ontstaat uit onzekerheid. Ergens along the way is er informatie binnengekomen wat je beroert en je emotie beroert. En vaak tegen beter weten in tonen ze zichzelf dan ook bloot, vaak deels. Om een compliment te horen, om goedkeuring te krijgen. Ga je in het vlees lopen of is er genoeg bagage, geestelijke bagage? Nogmaals, weghouden is vaak geen optie. Wel de juiste informatie delen. Begrip kweken hoe dingen werken in de maatschappij. De uitdagingen die hun kunnen bereiken. Valse apostelen die willen hun een andere evangelie vertellen. En daardoor Gods wet ontkrachten. Een spreker zei ooit, ze hebben de Bijbel uit de scholen gehaald. En in plaats daarvan zijn er metaaldetectors. En beveiligers. Denk er even over na. Terugkomend naar de preek. Deze mensen deden dat ook bij Paulus. Ze brachten hem in discrediet. Daar gaat het om. Bij de mensen brachten ze hem in discrediet om ruimte te winnen voor zichzelf. Er zijn mensen die in deze wereld die hard staan te schreeuwen en ons denken proberen te bepalen en richting proberen te geven. Waar wij bij staan. En wat doen wij eraan? Wij kunnen worden uitgedaagd op het theoretisch sterk zijn, op het dogmatisch sterk zijn. Maar als het gaat om theorie tot praktijk, logos tot rema te maken, dan vertonen daar vaak scheuren. Hoe pas je Gods woord toe in een corrupte maatschappij? En hoe geven we dat ook aan onze kinderen? Sterk zijn in brief, maar niet in persoon, beargumenteren ze. Bij Paulus. Paulus had te maken met mensen die een andere evangelie predikten, valse informatie deelden en hem niets goeds toewensten. En ik krijg soms wel eens te maken met mensen die zeggen christen te zijn, maar het woord van God verdraaien en in dat proces andere mensen proberen te overtuigen dat hun informatie over God correct is. Het eerste wat ik dan doe is exegetisch zijn. Ik ga uitleggen. Ik ga proberen uit te leggen aan de persoon die het hoort. Nog niet aan de zender. Want die verkeerde informatie moet ik zien te ontkrachten. Wel met de houding van nederigheid en informeel en illustratief zijn. Want ik weet zelf hoe het is om ook mijn momenten te hebben. En daarna keer ik me pas tot de zender. Om tot de conclusie te komen. We moeten de wereld niet de ruimte geven ons geloof, onze liefde voor God in discrediet te brengen. Ja, wij kennen onze eigen zwakheden, zoals Paulus hier ook over praat in deze tekst. Onze schuldgevoelens, die ervoor zorgen dat wij een houding van voorzichtigheid aannemen, want wie zijn wij? Wij hebben ze ook. Wij christenen zijn ook mensen. Geen superhelden of zo. Maar Paulus geeft hier ook van aan van, ja, zelfs als mens ben je kwetsbaar. Maar ik heb in Christus autoriteit. En dat moeten onze kinderen ook horen. De oplossing van deze twee punten zijn meegegeven in deze brief. Haal neer elke gedachte, elk argument die zich opwerpt tegen wat Christus ons meegeeft. Wie die argument dan ook wil plaatsen. Wees sterk. Paulus werd afgerekend op zwakheid. Wij als christenen ook door de wereld. Maar we zijn niet zwak. Zwakheid wordt door hen verward met zachtmoedigheid en een nederige houding. Dat zijn karakteristieken van de geest. In hoofdstuk 11, in het begin, dan raakt Paulus ook de kern met hetzelfde wat ik daarnet heb gezegd, waar ik mee begon. De slang speelt met je hoofd. Zijn sluwheid om je af te leiden van waar het leven daadwerkelijk om draait. De sluwheid die de wereld ook heeft om ons te misleiden en op andere gedachten te brengen. Van mensen door God zijn wegen in discrediet te brengen. En bescherm je gedachten. Bescherm je gedachten door te filteren. Wat laat je toe? Wat laat je niet toe? Dat de wereldse misleidingen en sluwheid geen grip op je zullen hebben. Dat de negativiteit van anderen niet jouw volgende stap zal bepalen. Bescherm je gedachten boven alles wat er te behoeden valt. Haal neer alles wat tegen de liefde en kennis van Christus ingaat. Haal neer elke gedachte die jou deprimeert. Of jou doet denken dat je ergens alleen voor staat. Haal neer de gedachten die zeggen dat jij niet waard bent. Of die jou een verkeerd zelfbeeld geeft. Al raast de wereld en probeert het christen in discrediet te brengen of een andere evangelie te brengen. Laat het niet je aandacht krijgen. Blijf jezelf trainen in de wegen van God. Blijf jezelf in Christus. En laat jouw waarde gezien worden door er te zijn voor anderen. Door negativiteit te keren naar positiviteit. Door ook jezelf het woord van God toe te spreken. Want jouw autoriteit is in Christus Jezus. Sta boven de corrupte houding van anderen en deze wereld. Gooi het zaad. Cast your bread on many waters. Door de mentaliteit van Christus hoog te houden, kunnen wij dingen veranderen. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze boodschap. En mogen God jullie begeleiden deze dagen. Mogen God jullie helpen daar waar hulp tekort komt of waar je het even niet meer weet. Mogen Hij iemand op je pad brengen die jou aanvult. Mogen er mooie woorden jouw kant op komen. Deze weken dat je elke uitdaging ook een antwoord weet te bieden. In houding en in woord. Vader, zalf mijn broeders en zusters hiervoor. We houden van u en we zegenen u. In Jezus' naam. Amen.